De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoui. We proberen je in Haagse Zaken vaak een kijkje achter de schermen te geven. En dit keer doen we dat gewoon vrij letterlijk. Met twee fotografen die vaak op het Binnenhof rondlopen, dan wel liepen. Want bij mij zijn niet zoals gewoonlijk twee politieke redacteuren te gast, maar twee fotografen. David van Dam en Martijn Beekman. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Dankjewel.
Nou zijn jullie zelf natuurlijk niet zo vaak op beeld te zien, hè? Of tenminste, jullie staan wel eens op een foto terwijl je een foto aan het maken zijn op de achtergrond ergens. Maar David, in jouw geval heeft het niet veel gescheeld of je stond op de foto als beëdigd staatssecretaris?
Je doet normaal altijd je best om echt wel buiten beeld te blijven. Ik moest voor de beëdiging van staatssecretaris Martijn van Dam naar Paleis Noordeinde.
PvdA? Ja,
ja, PvdA. En was het al een keertje eerder fout gegaan. Ik heb een PvdA-congres jaren daarvoor gefotografeerd. En ik meldde mij bij de balie. Ik moest me legitimeren. Op mijn rijbewijs staat David Martijn van Dam. En ik kreeg vervolgens de naambadge van Martijn van Dam, toen nog Tweede Kamerlid. Ik werd naar binnen gestuurd en vervolgens kwam Martijn van Dam niet binnen. Dus ik wist dat dit fout zou kunnen gaan. Ik op de fiets naar Paleis Noordeinde, naar de
Fast forward, dit is
5 jaar later of zo. Om die beëdiging te fotograferen. Op de fiets, wel in pak, omdat ik binnen daar moest fotograferen. De marechaussee zei, we hadden u aan de voorkant verwacht. Dus ik dacht al een beetje van, oké, dit zou wel weer eens zo'n situatie kunnen opleveren. Dus ik zei, ja, ik kom hier, ik ben David van Dam. Ik kom voor het ANP, denk ik destijds. Een foto maken van de beëdiging van de staatssecretaris Martijn van Dam. Niet te verwarren met mij, ik ben David van Dam. Dus rijbewijs ingeleverd. En ik hoorde ze nog iets zeggen over, ja, David Martijn van Dam. En kwam volgens een hoe heet zo iemand van het Hof, lakei.
Doe maar, ja.
Die kwam mij ophalen. Ik dacht nog, nou, volgende keer ga ik lekker aan de voorkant met de fiets, want dat kan dus blijkbaar ook. Ik werd naar een wachtruimte gebracht door die lakei. Ik kreeg een kopje koffie en alles. We kunnen uw tas aannemen. Ik zei, nou, die hou ik graag bij, maar er zit mijn cameraapparatuur in. Want ik moet die foto straks gaan maken.
Dit moet voor twee kanten een gekke situatie zijn.
Het was heel raar. Die man die dacht, denk ik dat ik hem in de maling nam, of had het niet helemaal begrepen. Er was wat twijfel, maar hij wijst mij vervolgens wel op het gastenboek. Om dat te tekenen. Ik heb dat gelukkig niet gedaan, want er kwam 5 minuten daarna kwam er iemand binnen om mij daar eruit te halen en zei, dit is David van Dam, is de fotograaf. Ze hebben het net op tijd ontdekt. Maar als dit nog een keer gebeurt.
Ik vind het ergens jammer dat je niet gewoon hebt gedacht, weet je wat, laten we dit doen. Weet je wel, dat je die ruimte binnen bent gewandeld, gewoon om te kijken of zo'n koning het doorheeft.
Mijn stiekeme wens is dat Martijn van Dam ooit weer terugkomt in de politiek. En dat ik dan inderdaad, als ze dan weer mij verwarren met hem, dan neem ik zijn plaats in.
Ja,
zijn zoon heet trouwens David van Dam. Het is echt bizar.
Dit was de kans dat jij bijna als staatssecretaris dus op een foto stond.
Ik had
maar,
een hoop veranderd.
Maar jullie maken de foto's vooral. En het eerste wat ik jullie wil vragen is, hoe word je eigenlijk politiek fotograaf, David?
Je rolt er een beetje in mijn geval. Ik ben begonnen als stagiair bij het Utrechts Nieuwsblad voor regionaal nieuws. Daarna heb ik een stage gelopen bij het ANP. Toen ging ik landelijk nieuws meer doen, ook af en toe wat politiek. En vervolgens heb ik 5 jaar in dienst gezeten bij de GPD. Die zat hier op het Buitenhof boven Dudok. En toen deed ik dus best wel veel politiek. Maar dat was meer omdat ze alle soorten fotografie die in de krant staan doen en... Ja, rolt erin. En als je het leuk vindt, dan ga je het vaker doen. Sommige fotografen hebben er een hekel aan en die willen het niet doen. Dus ja, een beetje vanzelf.
En jij, Martijn?
Mijn grote voorbeeld is Bert Verhoef. En die is door heel veel soorten persfotografie bekend geworden. Maar vooral door zijn politieke foto's. Dus als klein jongetje keek ik daar al naar. En na een stage bij de Volkskrant werd ik wel eens gebeld als Bert in de file stond en het niet zou halen. En ik woon in Den Haag. En zo word je jongste bediende. En ik ging ook al vaak uit mezelf naar lange nachtelijke debatten. samen met Gerard van Roon, collega van toen. Ja, wij waren de enige jonge fotografen die dat leuk vonden in die tijd. En het fascineerde mij enorm, ook dat hele politieke spel. Maar het is echt begonnen bij Bert Verhoef.
Ja, eigenlijk mocht je dus als jouw voorbeeld in de file stond, mocht je zelf.
Ja, okay. Mooi verhaal, hè?
Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. En jij bent heel lang fotograaf geweest op Binnenhof. Het is nu wat minder, hè?
Ja, ik ben begonnen in eigenlijk 1994, 1995. Ik kwam als stagiair voor het eerst met Bert hier mee. En toen, weet ik nog, toen schroefde ik mijn flitser op de camera. En toen zei hij, we gaan toch niet flitsen, hè? Want in politieke foto's flits je niet. Je moet de sfeer vasthouden die er is. Al is het een schimmig liftje of een autootje.
Is dat nog steeds de regel?
Er is vorige week geflitst in de zaal.
Ik moet weer terugkomen.
Nee, ja, dat was een fotograaf die dus echt voor het eerst volgens mij ook in de parlementaire fotografie aan de slag ging. En die flitste. En iedereen zat ook een beetje van wauw.
Is dat nat dan? Is dat zeg maar een soort van...
Ja, het mag, wat Martijn al zegt, het mag niet in de zaal. Buiten de zaal schijnt het te mogen. Ze hebben toen weer uitgezocht hoe het nou precies zit. Want ze wisten het niet, omdat het nooit gebeurt. Maar je haalt de hele sfeer weg, wat Martijn zegt. Het gaat juist om het licht, de situatie. En dat wil je graag zo mooi mogelijk laten zien. En flitsen slaat het wel plat.
Maar jij hebt dus, Martijn, het eerste kabinet Kok meegemaakt.
95.
Ja.
En daarna het tweede paarse kabinet. En dat was, nou, ik heb altijd het idee gehad dat ik de beste tijd gemist heb. Want ik ken de foto's van de oude vergaderzaal in de Tweede Kamer. Met, Van Acht, Wiegel, Den Uyl, Van der Lauw, nou, noem ze allemaal maar op. En daar kon de fotograaf ook op hun knieën zich door die zaal bewegen. Heel dicht bij de spreker. En nu is het toch in die plenaire zaal is het al telelenswerk. Dus ik had toen al het idee, ik ben eigenlijk een beetje te laat geboren. Maar Kok en Vermeerlo waren wel van die mannen waar ik heel erg tegen opkeek. En die zagen mij gewoon niet. Je kon alles gewoon maken. Ze hadden totaal geen interesse in het fototoestel. Dat is heel mooi.
Ja, daarom heb ik dus weer het idee dat ik de beste tijd gemist heb. Ja, ik ben denk ik 10 jaar later begonnen, 2003, 2004... En de gouden tijden die Martijn in mijn ogen heeft meegemaakt, dat is bij mij allemaal weg. Voorlichters erbij. Iedereen is altijd alert, ziet je fotograferen en pakt dat momentje. Het gaat echt om de camera's en de soundbites.
Ja, het bewustzijn van de fotograaf in de omgeving. En want dat was er in die tijd van Kok dus minder, beschrijf jij, Martijn.
Ja, er waren weinig camera's. Nu heeft iedereen een camera, hè, door zo'n telefoon. De NOS vlogde ook niet.
Zegt hij ook een beetje? Ja,
nee, helemaal niet. Nee. Het is prima. Maar het was makkelijker voor ons. Want we werden eigenlijk niet serieus genomen. We praten niet met die mensen. Want het was toch meneer Kok, meneer van Mierlo. Ik keek er al een beetje tegen op. Dat waren een soort... Ja, die hadden bepaalde uitstraling. Die was echt een verlegen jongetje. Ik durfde wel de foto's te maken. Maar ze keken niet op of om. Balkenende deed het ook eigenlijk niet. Meer omdat hij te veel aan zijn hoofd had, bleek later. Want toen hij gestopt was als minister-president, zag ik hem een jaar daarna. En toen kwam hij op me af, hoe is het met jou? En ik schrok een beetje. Ik denk van, ik praat nu met Balkenende. Voor mij was het altijd een soort ja.
En hij zag je dus blijkbaar wel.
Kennelijk heeft hij me toch al die jaren gezien. Ja. Terwijl dat idee had ik echt absoluut niet.
Heb jij, David, het gevoel dat je soms nog onzichtbaar kan zijn?
Zelden. Dan moet je echt vanuit de bosjes of door drie ramen fotograferen. Maar verder ziet iedereen je echt altijd. Een groot verschil met Mark Rutte. Die sta je dan om 8 uur 's ochtends op te wachten tot hij het torentje binnenloopt. Dan heb ik een tip gekregen dat hij dat doet. Hij loopt langs je, groet je even. En dan komt hij weer naar buiten en vraagt hij, had je hem? En dan komt hij echt even kijken of het goed gelukt is inderdaad. Dus echt ja, toneelstukje ergens en zo. En heel prettig aan de ene kant, maar aan de andere kant ook ja, zo verschrikkelijk... Geregisseerd allemaal.
Ja, ik vind het wel heel grappig. Het tekent hem ook. Het is die generatie van Rutte. Hij is een paar jaar ouder dan ik. Maar ook met Halsema en Pechtold. Die zijn zich zo bewust van de camera. En ik krijg altijd recensies ook van Pechtold. Had ik een foto gemaakt met een wat wijde groothoeklens. En dan stond hij een beetje vervormd op. En dan liep hij langs. Beetje dik vandaag. En dan liep hij weer weg. Maar toch even laten weten dat hij die foto heeft gezien. En dat heeft Rutte dus ook. En dat is eigenlijk wel grappig. Je moet wel zorgen dat ze je niet in proberen te palmen. En dat je denkt van, zo'n aardige man. Ik ga die ene foto niet maken.
Dat heb ik, speelt dat?
Nee,
Jij, David?
Ik denk dat Rutte misschien echt wel een aardige man is.
Zeker, vind ik wel.
Marathon overleg, bed, bad, broodcrisis. Dat was echt heel heftig toen. 3 uur 's nachts stapt hij vanuit het torentje in zijn auto. Staan we dan nog met 2 of 3 kleumende fotografen dat auto instapbeeld te maken. En dan draait hij zijn raampje naar beneden en zwaait hij nog even heel vrolijk en zegt hij tot morgen.
Geeft
hij
jullie eigenlijk toch even iets extra's?
Ja. Iets extra's inderdaad, maar ja, je moet wel een verdomd goede acteur zijn, wil je dat dan op zo'n moment acteren en daar nog mee bezig zijn? Ik denk wel dat dat in de kern ook zit bij hem.
We gaan het straks nog wat uitgebreider hebben over dat contrast tussen vroeger en nu. Maar eerst eventjes, ik ben heel benieuwd, een goede politieke foto, is daar een soort van recept voor? Hoe maak je die?
Aan het begin of aan het eind, vaak toch wel. Als ze nog niet weten dat ze in het debat zitten en dat de modus aanstaat.
Wat bedoel je met de modus aanstaat?
Ja, dat ze weten dat de camera's erop gericht zijn en dat ze de hele tijd op moeten letten en snel antwoord kunnen geven. Maar ook dat ze dus in de zaal overal gefilmd worden. Dat er meerdere fotografen omheen rennen en zo. Het momentje uit de auto stappen is altijd wel prettig. En ook als er geschorst wordt, dat ze dan ergens in de verte op een trap lopen of zo. Dat ze zich onbespied wanen, dat zijn de prettige momenten.
Zien jullie ze zoeken in de zaal? Zien jullie ze soms zoeken naar, staat er ergens een fotograaf?
Nou, niet in de plenaire zaal, maar bij bijeenkomst in het land, dan krijg je wel een scan. En als die ziet, krijg je een knikje. Van oké, jij bent
er door.
Ja. Maar dat is ook, we zijn er niet op uit om hem te pakken of zo. Ik probeer gewoon verslag te doen van een gebeurtenis.
Je wil wel iets vangen waarin hij niet...
Ja, dat is de definitie inderdaad van een goede politieke foto. Hij moet echt zijn. Het liefst geen tv-beeld. Ja, niet flitsen. En ja, ik vind
nieuwe camera's, uitkomst. Die zijn helemaal stil tegenwoordig. Vroeger was het echt zo'n mitrailleurvuur. En nu ben je helemaal stil.
Nu heb je het verklapt. Nou, ze weten het al.
Ja, ze weten het inderdaad. Maar... Ja.
Het geheim, het grote geheim.
En ik vind ook
dat
ik vind met een grote lens vind ik het mooier. Dat is ook de traditie van politieke fotografie in Nederland. De classics zijn eigenlijk allemaal met een grote lens gemaakt.
Wat zie je dan anders?
Dan ben je dichtbij. Dan word je in het beeld gezogen. En tegenwoordig is het toch meer en meer telelens. Los van corona is dat gewoon... Ja, het is wat je nog kan maken. Maar ja, weer Bert Verhoef of Roel Rozenburg, Werry Kroonen, mijn voorgangers weer. Vincent Mensel van het NRC in de jaren 70. Dat was allemaal heel dichtbij. En dat is toch wel mooi dan... Op een afstandje werkt, hè, het katshuis tussen de bosjes. Maar ik vind de echte politieke foto's die blijven, die moeten toch... van dichtbij gemaakt zijn.
Je moet deelnemer zijn en geen toeschouwer.
Ja, precies.
Je moet er echt tussen zitten. En het enige mooie aan zo'n katshuisfoto is dat het zo'n glureffect heeft.
Ja,
waardoor
dat mag,
het toeschouwer-idee toch meer gluren wordt. Waardoor
mag dat eigenlijk?
Soms wel, soms niet. De ene keer word je uit de bosjes geplukt door de marechaussee en de andere keer mag je daar gewoon staan. Het is heel erg of ze er zin in hebben.
En hoe gaat
niet.
Dat dan, uit de bosjes plukken? Word je dan vermanend toegesproken of
ja,
word je van je kraag naar
achter? Nee, je moet je identificeren. Het is allemaal zonder fysiek contact natuurlijk, maar je moet je echt identificeren. En dat wordt dan doorgenomen. En als je echt pech hebt, dan komt de grote man ook nog even naar het hek. Cor, grote beveiliger.
Ja, ik ken hem, van het Binnenhof. Jullie kale grote...
En die komt je dan even bestraffend toespreken. En dan doe je het dus ook niet meer. Maar de keer daarna doe je het weer wel. Want soms mag het wel, dus. Het is een beetje...
Maar even, staan hier, want Martijn, jij zal dat soort momenten ook hebben meegemaakt.
Ja.
Staan hier dan stiekem wel met bonkend hart die foto's te schieten? Of hoe gaat dat?
Nee, pas op het moment dat er echt iets gebeurt. En dan niet de marechaussee zelf, want dat hoort gewoon bij het spelletje. Dat calculeer je in, maar een bonkend hart. Nee, op het moment dat er echt iets gebeurt, dan word je scherp. Dan ga je in wedstrijdmodus en dan ben je gewoon heel erg alert en zo. Ik denk dat de hartslag wel iets omhoog gaat... Dan, ik heb niet zo'n Fitbit om het te controleren achteraf. Zou dus aan Freek moeten vragen.
Freek heeft een Fitbit. Freek is van Freek de Volkskrant.
Van de Berg.
Die zou kunnen zien of die op een spannend moment met fotograferen of zijn hartslag dan omhoog gaat.
Ja, nee, dat gaat wel omhoog.
Ja.
Ik heb wel een soort boost van oh shit nu.
Maar het lijkt mij namelijk dat je wel een soort van, juist omdat alles zo geregisseerd is en iedereen zich zo bewust is van die camera, dat je wel de grenzen op wil gaan zoeken van iets wat anders is.
Ja.
Hoe meer voorlichters en bewustzijn er over die foto's is, hoe meer jij natuurlijk de randen
op. Ja, het is een beetje van, ik zal wel even laten zien wie hier bepaalt of die foto gemaakt moet
dat
worden.
Dat is een van jouw beroemde foto's toch, van het aftreden van mevrouw Hennis?
Toen ben ik naar binnen geglipt.
Ja.
Echt inderdaad. En ook de foto van Thierry Baudet, dat is ook door twee ruiten gemaakt. Je zoekt veel meer naar dingen die misschien niet mogen. Of een beetje op de grens. Of net iets eroverheen. Je gaat het wel lang.
Laten we even naar die foto van Hennis gaan eerst. Hè? Want Hennis die maakte zelf tijdens een debat haar aftreden bekend.
Maar het stopt hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie. En ik zal Zijne Majesteit de Koning dan ook verzoeken om mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen.
Oké, het lijkt alsof ik hier op de achtergrond al de camera's hoor. Toch wel, hè?
Deze zijn niet helemaal stil. Ik stop en ik voelde eventjes aan mijn pols. Maar de hartslag ging inderdaad een heel klein beetje omhoog. Want dat is het moment dat je realiseert, oké, nu gaat ze weg en moet je scherp zijn.
Want dan wil je emoties pakken. Je wil emoties op die foto zetten.
Ja, Halbe Zijlstra die trad af en die blies zijn wang op en die werd getroost door Rutte. Dan komt dan een manhug aan. Of zijn er de laatste tijd nog tranen geweest met aftredende ministers? Maar dan komt er echt een emotie in ieder geval.
Sowieso meer dan vroeger. Dat huggen, dat is volgens mij een beetje begonnen bij Samsom Asscher, die wissel. En toen ging Van der Steur weg en Zijlstra werd gehukt. Dat was mijn eerste huk, want ik was eigenlijk, toen was ik daarbij bij Zijlstra. En ik wist, dit wordt mijn eerste huk. Die heb ik nog niet. Weet je, toch, het is toch iets nieuws dan, dat die emoties zo op de bühne worden getoond.
Ja.
Ja, ik heb die foto's van jullie bekeken. Van der Steur hebben jullie wel eens, een van jullie zag ik, Mark Rutte, die Van der Steur. Weet je wel, heel dicht gaan. En dan, dat lijken net schilderijen bijna. Weet je wel, omdat het straalt echt een soort van dramatiek uit. Het valt je niet op als je de beelden ziet. Tuurlijk, je ziet daar iemand die een ander. Maar op het moment dat er stilstand in zo'n beeld ziet, dan valt veel meer op.
Je bevriest het even en dan kan je er echt goed naar kijken. Yeah. En je ziet ook echt de vingers van Mark Rutte. Die verdwijnen een beetje in Van der Steur. Het is echt een stevige huk. Het is niet een showhuk. Maar je gaat dus op zo'n moment ga je dan aan. En bij Hennis hoopte ik dan de autofoto te gaan maken. Een minister die aftreedt, die stapt daarna in de auto voor de laatste keer. De dienstwagen wordt naar huis gebracht. Ik rende voor haar uit om de auto-instapfoto te maken. En buiten op het plein aangekomen zag ik dat er geen auto stond. Maar dat de deuren van Defensie open stonden.
Want even voor de luisteraar, als je de Tweede Kamer uitloopt aan de pleinkant, eigenlijk is het, hoeveel stappen zal het zijn? En je bent al bij Defensie.
10, 15 misschien. Precies. Het is schuin er tegenover op het plein.
Okay.
De deuren stonden open, er stond Marius José op de stoep. Ik dacht, hé, die gaat terug naar haar ministerie. Dus ik ben doorgelopen. Hennis die liep een minuut achter mij, denk ik. Ik had kleine omschrijving. Zwarte schoenen aan, een zwarte broek en een lichtblauw hemd. En mijn Tweede Kamer pas om mijn nek. Aangekomen bij de Marius-José dacht ik, hey, het zou misschien erg mooi zijn als ik die foto van binnenuit maak. We gaan het gewoon proberen. Dus ik zeg goedenavond tegen die Marius-José. En ze zei goedenavond terug en lieten mij doorlopen. Ik hoorde achteraf dat de Tweede Kamerpas behoorlijk op de Defensiepas lijkt. Plus de rest van mijn outfit. Ze dachten dat ik defensiefotograaf was. Dus ik werd doorgelaten. Ik mocht naar binnen. Kort na mij komt Hennis daar binnen. Dirk Hol is ook nog mee naar binnen gesneakt volgens mij. Maar
ANP-fotograaf, hè?
Ja, voor Novum Hollandse
Hoogte. Ja, dat is nu allemaal ANP.
Het is nu allemaal ANP. Die was mee naar binnen gesneakt en de rest werd allemaal buiten gehouden. Nou, en vervolgens gebeurt dus die echte emotie waar je dan naar zoekt. Ze werd gezoend door de secretaris-generaal van Defensie. Vervolgens liep ze door een haag van allemaal militairen die applaudisseren. Liep ze naar boven, het trappetje op. Ze zei ook iets van, dank allemaal en waar is de witte wijn? Dat soort dingen hoor je dan allemaal. Dat wordt uiteraard niet in de plenaire zaal gezegd.
Zij heeft jou niet door.
Zij heeft mij niet door, nee.
Want ik heb ik heb een van die foto's voor me waarin zij inderdaad met haar ogen gesloten op haar hoofd gekust wordt door die secretaris-generaal van Defensie. Alle emotie komt daar los, weet je wel. Dat is zo. En denk ik, eigenlijk had je daar helemaal niet mogen staan.
Nou, ik ben binnengelaten, dus ja en nee.
Gaat je nooit meer lukken?
Gaat denk ik niet. Na dit gesprek natuurlijk al helemaal niet meer.
Nee, maar na die foto niet meer.
Nee, absoluut niet. Want ik ben er nog naar boven gevolgd. Ze is richting de werkkamer gegaan. Middendorp, die was ook afgetreden. Echt snikkend in de armen gevallen. En ik was dat dus aan het fotograferen. Komt er een man aan mij vragen, moet je hier nou ook nog foto's van maken? Dus ik, een beetje brutaal van, natuurlijk, dit is geschiedenis. Na 2 minuten komt hij terug. Waar fotografeer je eigenlijk voor?
Was je maar weg geweest in die 2 minuten.
Dus ik zeg NRC Handelsblad. En hij vloekt echt hard op. Begeleidt mij met enige dwang naar buiten. Geen fysieke dwang, maar het was wel echt gewoon heel duidelijk dat het klaar was en dat ik moest stoppen. En ik werd op straat gezet. Nou, uiteraard direct de foto's naar de krant gestuurd. Het was 9:30 of zo. We gingen richting de deadline. Foto's verstuurd. En toen ben ik daarna nog op de stoep gaan posten tot zij naar buiten kwam. Voor toch die autofoto. Ik denk van haar.
Ja,
misschien gebeurt er nog iets extra's. Vervolgens drie man Marie Chaussee komt naar buiten uit het ministerie. En die halen mij mee naar binnen. En die zeggen dat ik de foto's moet deleten. Or else.
Or else.
Ja.
Wat?
Nou ja, dat is nooit duidelijk geworden. Want ik ben mee naar binnen gegaan. Toevallig was Serge Lichtenberg erbij. Die was toen ook bestuur NVJ. Dus die is even meegegaan voor morele support. En ook gewoon eventjes dat ik daar niet in mijn eentje zou staan. Heel fijn nog. Bedankt Serge. Maar het was echt van ja, jongens, die foto's moeten gedelete worden. Dus ze zijn al naar de krant gestuurd. Nou, bel de krant maar op.
Echt waar? Ja. Je moest de krant op gaan bellen?
Ik moest de krant op gaan bellen. Dus ik zei, nou, dit is de situatie. En die foto's die moeten gedelete. Of dat vragen ze in ieder geval. En ik kreeg als antwoord, ja, de krant is dan naar de drukker. Dus ik, yes, prima, fijn. Dat heb ik niet hardop daar gezegd.
Gewetensvraag. Was die krant echt naar de drukker? Of?
Er is mij toen verteld dat de krant naar de drukker was. En gezien het tijdstip weet ik ook eigenlijk bijna wel zeker dat de krant toen naar de drukker was. Dat is dan de eerste druk. Dus je zou misschien nog de tweede, derde druk kunnen tegenhouden. Dus misschien niet zo technisch. Maar,
En toen?
Toen kwam die man die mij boven eruit had geplukt, die kwam er ook bij. Dat was blijkbaar hoofdvoorlichting of zo. En die speelde toen een beetje de good cop. Die vroeg mij welke foto's zijn er gebruikt. Dus ik zei, nou, de foto dat ze door die haag liep en die staat voorop. En de foto dat ze een zoen kreeg van de secretaris-generaal. Toen zei hij, nou, als je belooft dat het alleen bij die foto's blijft en die foto's die je boven hebt gemaakt niet gebruikt, laten we het hierbij.
Ja, kon niet anders natuurlijk.
Maar mogen ze dit doen?
Nee. Je mag sowieso nooit natuurlijk vragen of iemand zijn foto's delete.
Het is wel in hun gebouw, hè? Het is niet op de openbare weg.
Nee, dat is maar ik ben binnengelaten, dus het was een interessante rechtszaak geworden. Maar de foto's die ik boven had gemaakt, die waren niet zo heel best. Dus ik vond het een mooie deal.
Ja.
De mooiste foto's waren beneden, dus ik dacht, nou, ik geef hun dat. Terwijl dat
eigenlijk überhaupt
makkelijk
was wat
kon
je had
inderdaad.
Gedaan.
De beste foto's waren ook beneden en ja.
Martijn, heb jij ooit iets soortgelijks meegemaakt?
Ja, dat was een beetje het begin van de digitale fotografie. Dat was een debat in de Eerste Kamer met toen nog minister Tom de Graaf over het referendum. Hij zou ook aftreden daarna.
Van bestuurlijke vernieuwing toen nog.
Ja, precies. Ja? En ik zag bij collega Werry Kroon achter op zijn camera dat hij in de koffiekamer zat. Onder een heel mooi schilderij, die prachtige Eerste Kamer. En ik denk, oh shit, dat heb ik gewoon niet. En de deadline naderde. En ik wist dat het een lang debat zou worden. Dus toen, ja, het was heel stom. Ik ben een beetje scheiterig. Mijn rugzak stond nog in die koffiekamer. Dus ik heb toen de deur open gedaan. Ik heb een foto gemaakt van Tom de Graaf die daar zat. En ik heb nog iets gestameld van, ik moet mijn tas ook nog even pakken. En toen had ik die foto op de voorpagina nog net op tijd voor de deadline. Maar de politieke fotografie heeft ook wel een rijke geschiedenis van gewoon deuren open doen. Bert Verhoef, daar is hij weer even een keer bij. Wie die zorgdrager in 1996 ook de deur van de ministerskamer gewoon open gedaan.
Gewoon open doen, foto maken, weggaan.
En allemaal verschrikte koppen die kijken richting de camera van Bert. Weergeloze foto. Ja, die ministerskamer is echt, daar mag je nooit komen. Daar mag je ook, als de lamellen zijn ook altijd dicht. En als ze openstaan, word je geacht daar geen foto van te maken. Ik heb ook wel eens gedaan. Maar echt, ja, ik heb ze gewoon een keer een deur open getrokken om toch maar een gelijkspel met Werry Kroon eruit te slepen.
Mag dit?
Ik had toen geen hoofdvoorlichting van het ministerie van Defensie. Of, nou, die Eerste Kamer kan wel heel veel.
Maar je zegt nog wel dat je niet zoveel durft en dat je een brave fotograaf bent. Hoe vaak ben jij geschorst, Martijn Beekman?
1 keer.
Aha,
kijk,
dankjewel.
Ik ben 1 keer geschorst. Ik
zit hier even een beetje heel braaf te doen.
Nee,
dit het ergste.
Ik heb het totaal verdrongen. Ja, dat was een beetje...
verdrongen,
wanneer
Martijn.
Was dat? Ik heb heel lang voor de Volkskrant gewerkt. Daarna een paar jaar voor het ANP. Toen was ik eigenlijk min of meer gestopt. En toen belde het Algemeen Dagblad op of ik naar de Algemene Politieke Beschouwingen wilde. Om eens wat anders te maken, kansloos natuurlijk. En volgens mij had ik ook een mooie nieuwe telelens. En ik vanaf de publieke tribune heb ik toen een speakbriefje van Wilders gefotografeerd. Met daarop aantekeningen over aantallen vluchtelingen en wat hij daarover moest zeggen. Nou, als iets niet mag, dan is het de bureautjes van de Kamerleden daar een reproductie van maken. Je mag niet fotograferen wat ze op een iPad hebben, al spelen ze een spelletje patiënt. Dus ook de aantekeningen van Wilders mogen niet. Oh. Mijn pech was dat hij op de voorpagina stond van het AD. En toen werd ik ontboden hier bij de... Ja, de voorzitter zelf was er niet, maar wel een andere hoge meneer. Ja, en die was dan voor de vorm boos. En toen ben ik volgens mij... een maand geschorst, waarvan 2 voorwaardelijk. Dus ik mocht 2 weken niet komen. Ja, dat was een hele constructie bedacht. Maar ik dacht, hé, nou kom ik wel weer een stapje dichter bij Bert Verhoef, want die was naar het openen van die deur ook geschorst. En jouw voorganger bij het NRC, Roel Rozenburg, heeft een keer, dat was helemaal een verhaal, na een barbecue een CDA-kamerlid, ik weet echt zijn naam niet meer, anders had ik het niet verteld, gefotografeerd die ja, redelijk dronken tegen een muurtje zat rond de Tweede Kamer.
Hoezo mag dat niet?
En toen was het NRC Handelsblad nog een grote broadsheet formaat krant. Dus die foto stond 5 kolom erin. Nou, dat was iets van 25 centimeter of zo. En toen is Roel ook geschorst. Dus ja,
dat
wil
was
je
buiten op straat gefotografeerd?
Nee, rond de plenaire zaal.
Oh, echt binnen?
Maar ja. Begin jaren 90. Dus als je een beetje mee wilt tellen als parlementair fotograaf, moet je toch wel een keer geschorst worden.
Dus David, ben jij wel eens geschorst?
Nee. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb wel een aantal foto's gemaakt die technisch gezien niet mogen, maar ik heb daar nooit iets van gehoord.
Wat bijvoorbeeld?
Een huilende kamervoorzitter op het rookbalkon. Rookbalkon mag je ook niet fotograferen.
Nee.
Maar zij, haar integriteit was toen in twijfel getrokken door Buma uit het hoofd.
Wie? Ariep of Miltenburg?
Miltenburg.
En dus dat was nieuws, vond ik. Want persoonlijk drama zoals huilen of nou ja, is dronken zijn een drama? Dat soort dingen. Je kan je de vraag stellen, is dit nieuws of is dit roddel of
maar,
achterklap?
Maar zou jij een dronken Kamerlid op de foto zetten?
Als het iemand is die strijdt tegen alcohol of op dat moment heeft gezegd dat de cafés eerder dicht moeten. Als het nieuws is, als het echt...
Nou, er moest nog gestemd worden in het geval van deze meneer.
Nou, dan is
dus
het
die
ook
moet, die moet
dan
zijn werk nog gewoon doen.
Maar ja. Überhaupt iemand die beschonken door de Tweede Kamer loopt en in functie is toch gewoon nieuws? Of ben ik nu...
Ja en nee. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Dus als zo iemand nog moet stemmen, dan is die nog aan het werk.
Ja, het is eigenlijk sowieso wel nieuws. Ja. Maar goed, nu gaan we heel erg op van hele extreme. Terwijl meeste bij parlementaire fotografie is gewoon, ja...
Ja, want om even
gewoon maar verslag doen van een gebeurtenis.
Jij zegt net, ik kreeg de opdracht om naar de politieke beschouwing te gaan om daar iets nieuws te doen. Nou, dat is heel moeilijk.
In die zaal is kansloos.
Ik zag jou rondlopen bij de APB, David. Hè? Veel rondlopen. Probeer je ieder jaar weer voor te nemen, dit jaar ga ik het anders doen? Of hoe werkt dat?
Dat doe ik eigenlijk iedere dag. Dat doen alle fotografen. Je probeert nieuw beeld te maken en het interessant te houden voor jezelf, maar ook voor de kijker. Als je elke keer dezelfde foto maakt, dan wordt dat saai. Maar ik had een beetje de pech dat ik vorig jaar echt iets nieuws heb verzonnen.
Ja.
Dus ik had een enorme prestatiedrang ook, wat dus helaas dit jaar niet is gelukt.
Even uitleggen wat je vorig jaar hebt gedaan. Want dat was...
Vorig jaar heb ik in plaats van het debat te volgen, heb ik Mark Rutte op allemaal tv's in de Tweede Kamer gefotografeerd. In fractiekamers, bij Tweede Kamerleden, op hun werkkamer, in het restaurant, beneden in de hal. Eigenlijk overal een klein tv'tje in beeld of een hele grote televisie
met
Mark Rutte.
Ja.
Voor zover ik weet, nog niet eerder gedaan. Dus ik was trots als een pauw met eindelijk een nieuwe serie bij iets wat elk jaar precies hetzelfde is. En ja, dit jaar dus helaas niet.
Wat doe je dan, behalve heel lang wachten?
Zoeken.
En waar zoek je dan?
Ja, de verveling omzetten in creativiteit, denk ik. Je gaat het een beetje forceren. Frieken heet dat. In ieder geval freaken. In mijn generatie, ik weet niet of dat bij jou ook
is. Jouw generatie, ja.
En hoe noemden jullie dat dan?
Nou, ik heb nooit gefriekt. Nee, ik...
Gewoon een goede fotograaf, je hoeft het niet te forceren.
Nou ja, dat weet ik niet. Maar mijn voorbeeld was altijd Theo Reitsma, de oud commentator bij het voetbal. Ik ben een voetballiefhebber. En toen het Nederlands elftal bijna wereldkampioen werd in 1978... door een bal op de paal in de laatste minuut, zei Theo Reitsma, Renzenbrink, paal. Gewoon, ja, dat was het. En hij gaf er geen oordeel aan. En ik heb altijd ook zo geprobeerd te werken. Natuurlijk maak je wel... rotfoto's. Hè. Sommige foto's komen sommige politici niet uit. Maar dan kan het een goede journalistieke foto zijn. Ik denk dat freaken, dat bewonder ik ook in David. Ik zie het ook gebeuren. We hebben natuurlijk een tijd lang wel samengewerkt. En dan zag ik hem in een rare bocht wringen met het schermpje van zijn camera. Op de achterkant kan je openklappen. Dan kan je heel makkelijk vanuit een laag standpunt iets maken. Ik herinner me een foto die hij maakte van, ik geloof, Diederik Samsom. Die op een congres in Utrecht aan het speechen was. En dan heeft hij op een soort glazen... Ja, hij heeft een soort autocue. Maar je ziet alleen maar dat hij wat glas voor zich heeft. En dan kan hij het aflezen. En jij kreeg het voor elkaar om met die camera heel laag... via het reflectiescherm, autocue, spiegel... dat hoofd van Samsung erin te krijgen.
Is dat freaken?
Ja,
dat is freaking. En ik denk van ja, ik wacht even tot hij straks dat applaus in ontvangst neemt en bloemen krijgt. En dan gebeurt er misschien iets. In het verleden had hij dan zijn kinderen op het podium gehaald of zoiets. Maar
is dit een generatieverschil in fotografie?
De mensen om me heen doen het wel. Freek van den Berg die doet het ook absoluut. Ik denk zoeken naar de spiegelkiek en de andere hoekjes. Extreem laag of extreem hoog standpunt. En,
zeg maar niet de paalfotografie, om het maar zo nu...
Ja, je ziet ook...
Jij wacht op het moment.
In die plenaire zaal, dat is natuurlijk een rotzaal, zei Alexander Pechtold uit bij Zomergasten. De architect heeft geen rekening gehouden met... dat iemand in vak K, een minister, heel dicht op de oppositie zit. Het is niet te fotograferen, het is lelijk licht. En ik zie de laatste paar jaar heel veel reflectiefoto's. En in coronatijd moesten jullie vanaf de publieke tribune fotograferen. En dan kan je een rood lichtje van een opname ding meenemen. Ja. Het worden hele artistieke foto's. En dat zegt mij eigenlijk dat het vak is in ontwikkeling. Ik zie ook de groothoekfoto's van vroeger worden een beetje ingeruild voor meer contrastrijke, abstracte telelensfoto's. Maar het zegt ook dat er anders niks meer te maken is.
Zeker nu je alleen maar vanaf de publieke tribune kan fotograferen. De kijklijn is echt heel anders. Omdat je normaal vanuit de wandelgangen kan je langs iemand van de oppositie fotograferen die in debat is met iemand van de regering of een fractievoorzitter die daar staat. En nu heb je die kijklijn niet meer. Dus je kijkt echt heel erg beschouwend van bovenaf. Het is een soort van vogelvluchtachtig perspectief in plaats van dat je...
Wel weer
echt,
leuk eigenlijk. Dat is het voordeel van de corona. Dat je weer andere foto's uit die Tweede Kamer krijgt. Alleen ik weet dat fotoredacteuren een beetje... Die zijn die foto's uit die plenaire zaal een beetje beu. Want ja, het is altijd hetzelfde.
Maar het is niet alleen maar leuk. Want wij hebben wel eens naast elkaar in de publieke tribune gezeten tijdens corona. Daarvan was je een beetje chagrijnig dat je niet meer in de zaal mocht. Dus dat je alleen nog maar... Vanuit.
Ja, de oppositie zal er denk ik ook niet blij mee zijn dat het die periode niet mocht. Ik heb een beetje zitten kijken. Nu mag je weer de zaal in met maximaal 3 of 4 man uit het hoofd. Dus dat rouleert wat. Dan zijn er gelukkig maar heel weinig parlementair fotografen
ook
nog.
Ook iets, hè?
Dus dat kan gewoon met zo weinig erin gelaten worden. Dus nu kan je en maken. Dus we zitten nu eigenlijk in een situatie dat het best of both worlds is. Je mag op de publieke tribune, wat voor corona niet mocht. En je mag nu allebei maken.
Ja.
Dus ik verwacht eigenlijk dat er nu een gouden tijd voor de...
Ik mag het hopen.
Ja.
Nou, dat zegt ook wel iets dat er niet meer zoveel fotografen zijn. Toen ik begon had elke krant gewoon een vaste man, altijd mannen hè. Een vaste fotograaf op het Binnenhof. Roel voor het NRC, Werry voor Trouw, Bert voor de Volkskrant en later ik. Hans voor het AD en een ANP-fotograaf. En
Serge Lichtenberg, telegraaf.
Ja, en... toen kwam het dat ik na heel veel jaar Volkskrant naar het ANP ging en bij een heel belangrijk debat mij afvroeg, wandelend in zo'n gang, waar is iedereen? En toen dacht ik, ja, ik ben iedereen. Want het was een debat, ja, het was wel spannend, maar niet heel erg. En mijn foto stond dus in de Telegraaf, NRC, AD, Volkskrant. Ik was de last man standing op dat moment. En ik denk, wauw, dat is toch wel heftig. Dat
hoe komt het eigenlijk?
Geld. Kranten die hebben een beperkter budget. En als ze moeten kiezen, gaan ze niet voor die plenaire zaal, dat begrijp ik wel. Ik weet bijvoorbeeld van het NRC dat ze het geld wel willen opsparen om een fotograaf een mooie serie te laten maken. Kees van de Veen uit Groningen heeft een serie over water gemaakt in Nederland. Prachtig op nrc.nl. Dat kost geld. En dat besparen ze door David niet naar elk debat te sturen en Kees ook niet naar elk portretje te sturen.
Zijn er nog kranten die gewoon fulltime fotografen in dienst hebben?
In dienst.
Denk in de regio misschien nog één.
Nee, maar was dat altijd.
Maar niemand die een parlementair fotograaf.
Nee. Grote landelijke dagbladen die hebben. Bij de Volkskrant is er een paar jaar geleden hebben ze afscheid genomen van de laatste man in vaste dienst. Dat werd te duur en dat die is nu gaan freelancen met in een of andere constructie. NRC heeft natuurlijk heel veel fotografen in vaste dienst gehad. Maar
Vincent Mensel was de laatste, denk ik. Ja.
Maar jij bent gewoon freelancer, toch?
Ja.
Nee, gewoon. Jij bent freelancer. Ja. Oké, we komen daar straks nog eventjes op. Want dat werpt nog wel een paar vragen op überhaupt. Mm-hmm. Ook journalistiek gezien. Maar nog even, want David, jij vertelde net over die serie die je hebt gemaakt vorig jaar rond de APB. Toen schoot je ook een foto van Thierry Baudet. Die een wijntje aan het drinken is en een sigaret aan het roken is. Dat was door een raam heen. Kun je daar iets meer over vertellen hoe je die foto hebt gemaakt?
Ook daar weer geforceerd aan het zoeken naar spannend beeld en zo. Dan ga je jagen. Zoals dat heet. Een beetje rondlopen en kijken wat er buiten de zaal gebeurt. En of je spannende hoekjes vindt. Of mensen die met elkaar wat aan het overleggen zijn. Moties aan het voorbereiden. En ik hoorde het eigenlijk pas achteraf, dus ik moet niet veel credits nemen. Hij zei vlak voor die foto, dit debat is beneden mijn waardigheid. Dus daarom was Baudet groot nieuws. En ik volgde hem gewoon op zoek naar ander beeld. En vanuit de hal kon ik toen door een paar ruiten hem in zijn werkkamer fotograferen met een glas wijn en een sigaret. En dat was tijdens het een schorsing ook. Volgens mij moest er toen ook nog wel gestemd worden. Dus het was een beetje erg informeel moment gezien het moment in het debat. En later bleek dus wat hij gezegd had en kreeg die foto ineens veel
extra
meer.
Extra lading.
Extra lading. Maar dat vind ik wel mooi, want dat gebeurde altijd. Bij de CDA-PVV-crisis in 2010 kon ik ook via een kamer van een Kamerlid, had ik zicht op de twee CDA-dissidenten, weet u nog? Verrier en Koppejan. En dan ga je ergens gewoon naar zoeken. Een van de mooiste foto's die is gemaakt vanuit het restaurant, neerkijkend op de CDA-fractiekamer. En dan zie je toenmalig staatssecretaris Joop Wijn, die gewoon een ballon opblaast uit verveling. En die zit met een ballon te spelen. Foto van Roel Rozenburg, NRC. Ja, dat zijn de foto's die je gaat zoeken en dan lukt het. Maar het gebeurt vaak genoeg dat wij met z'n allen bij elkaar zaten en dan gaat collega Serge een rondje lopen. En die komt 2 uur later voorkomen verregen terug en dan zeggen we en? Ja, niks.
Ja.
Het gaat heel vaak, ga je ergens voor niks op uit, weet je wel.
Ja.
En toch laten we Serge dan gaan. En dan, als hij iets moois zou hebben, dan is het ook helemaal voor hem. Dat hij besluit te gaan lopen.
Ja.
Of als het echt heel belangrijk is, ga je toch een beetje achter elkaar aan. Dat is ook een soort spel.
Als je elkaar aardig vindt, kan je ook samen ergens naartoe gaan.
Ja.
Gebeurt dat? Want je weet
ik ben goede vrienden met Freek van den Berg. Dat is mijn grootste concurrent, maar ook een hele goede vriend van me. En dat helpt wel als je ergens 3 uur lang op een viaduct moet staan om te kijken of minister van Veiligheid en Justitie even bij zijn werkkamer achter zijn raam tevoorschijn komt.
En dan komt die minister en dan wil je denk ik wel allebei graag een andere foto.
Ja, maar dat lukt ook eigenlijk altijd wel. Een goed voorbeeld hiervoor is Zinedine Zidane met de kopstoot. Champions League, jij bent van de voetbal.
Of nee, WK-finale.
WK-finale, dankjewel. Ja. Dus daar stonden uit het hoofd 263 fotografen rond dat veld. En 1 of 2 hadden dat maar. Dus iedereen denkt altijd als je met een rijtje staat of met z'n tweeën dat je precies hetzelfde beeld maakt. Maar compositie, timing, al dat soort zaken. Dat
gebeurt wel hoor. Ik heb heel vaak dezelfde foto's als Werry Kroonen gehad. Een beetje dezelfde stijl van fotograferen. En we hebben 1 keer gehad dat we echt exact dezelfde foto hadden. Echt precies hetzelfde moment dat volgens mij minister Korthals van Defensie naar buiten stapt en precies het voetje gelijk.
Jeetje, ja.
En dan hoor je meteen van de krant van, oh, je hebt wel hetzelfde als Trouw. Ja, ja, weet je, dat gebeurt dan af en toe.
Ja.
En Bert Verhoef en Werry Kroonen kunnen een dik koffietafelboek maken van, we hebben dezelfde foto. Dat gebeurde bij die twee echt om de haverklap.
Op welke foto zijn je het meest trots?
Niet echt trots op een bepaalde foto.
Nee?
Heb je
niet één foto waarvan je denkt, yes, dit is, nou ja, Hennis beschreef je net al heel uitgebreid. Is dat niet
iets
waarvan
je denkt? Technisch een belabberde foto. Dat
mag bij politieke foto's.
Dat mag bij politiek.
Dat hoort bij de definitie nog. Even aanvullend. Hij hoeft niet scherp te zijn. Hij mag ruis bevatten.
Ja, je hebt het over het moment vatten. Ja. Weet je,
ik reken hem allemaal goed.
Het gaat om het moment, maar het is niet iets wat ik aan de muur hang. Ik heb sowieso geen foto. Nou, ik heb geen foto's aan de muur. Ik heb 1 foto van mezelf uitgeprint in mijn werkkamer. Hebben we nog tijd voor een kleine andere kant?
Is dat een politieke foto?
Het is een foto van een politicus. Ik ging een serie maken van alle fractievoorzitters voor de Provinciale Statenverkiezingen 6-7 jaar geleden. En ik had bedacht dat het misschien wel aardig was om ze allemaal met hun ogen dicht te fotograferen. Ik begon met Sybrand Buma. Dus ik zei tegen hem, gaat u rustig zitten. Ik stond er met een 4x5-inch camera. Dat is zo'n enorme balgcamera met een lap over mijn hoofd. Helemaal klaar. Ik zei, nou, u kunt het beste even ontspannen door uw ogen dicht te doen. En op het moment dat ik dan ja zeg, uw ogen open te doen.
Dat was jouw trucje.
Wow. Dat was mijn trucje inderdaad. En ik maak die foto terwijl hij zijn ogen nog dicht had. En als door een wesp gestoken springt hij op. Wat doe je? Maak je nu een foto van me terwijl ik mijn ogen dicht had? En dat kan toch niet? En zijn voorlichter ook erbovenop. Ja, dit gaan we niet gebruiken. En helemaal boos en alles. En ik zei, ja, nee, dat was alleen maar even om u te laten ontspannen. En
was niet helemaal gelukt, dat ontspannen.
Dat was niet helemaal gelukt. Ik heb daarna nog een mooie Noorse foto van hem kunnen maken.
Maar
met
hyperbewust dus.
Ja, dat zeker, ja. En die serie die ik bedacht had, dat was toen direct ook wel klaar. Want het was de eerste uit de reeks. Dus ik kon die foto niet gebruiken. Ik heb hem daarom ook uitgeprint en op mijn werkkamer neergezet als van dit een kleine reminder dat niet alles goed gaat wat je doet. Maar dat is de enige foto die ik uitgeprint heb. Dus een beetje dubieus, maar een foto van Buma op mijn bureau.
Ja, dat zijn weinig die dat hebben.
En voor de rest nul beeld van mezelf. Nee, ik heb niet echt iets. En dat is dus ook niet de foto waar ik trots op ben. Want dat is juist, die staat voor een mislukte serie. En,
maar,
dus ik ben niet echt trots op een
Martijn?
Beeld.
Trots. Nou, ik heb ook wel een foto op mijn werkkamer hangen. Een foto van Roel Rozenburg. Ik nam mijn zoontje een keer mee naar een katshuisoverleg. Volgens mij was het 2010. En de verveling sloeg een beetje toe van ja, god, er komt Rutte aan fietsen en er gebeurt toch niks. En Michiel Breedveld van de NOS geeft die NOS-microfoon aan mijn zoon, Joost. Die was toen een jaar of 8. En die heeft toen Rutte geïnterviewd. Rutte fietste weg. En Joost die rende daar in een soort joggingpas achteraan. En Rutte zag die NOS-microfoon en dat lieve jochie. En die nam het interview natuurlijk meteen over van naar welke school ga je en dat soort dingen. En daar is een hele mooie foto van dat mijn lieve kleine Joost naast Rutte rent met al die fotografen zo op de achtergrond.
Tot maar ook niet, de werkkamer. Ook niet een foto van jouzelf.
Nee, dus ook niet van mezelf. Die is van Roel. Trots, ja. Dat vind ik moeilijk.
Echt? Zijn er niet foto's?
Nou ja,
denken,
ik heb één foto waar ik dan wel tevreden mee ben, maar waar ik ook last heb. Dat is een beetje dubbel. Ik predik altijd dat je geen gekke bekken moet fotograferen. Wilders die zijn lippen bevochtigt. Diederik Samsom die met zijn ogen knippert. Als Mark Rutte zijn haar goed doet, dan buigt hij een beetje voorover. Dan lijkt het of hij een diepe crisis is. Ik vind dat je geen makkelijke foto's moet maken door je camera met 10 beelden per seconde op iemand los te laten. En ik heb in 2007 een foto gemaakt van 3 VVD-ereleden. Ik ging met z'n 3 in een auto zitten.
Ja.
Na overleg met Rita Verdonk. En het waren Frits Kortas Altes, Henk Vonhoff en Erika Terpstra. En Terpstra en Vonhoff die hebben zo'n hoofd. Die zijn helemaal uitgepuft. Dat zijn natuurlijk al een soort leuke stripfiguren om te fotograferen. Hè? Net als Erik Wiebes, dat is altijd raak. En die zitten uitgepuft in die auto. En het is eigenlijk een gekke bekkenfoto.
Maar ze stralen
en de eerste wet van
uit.
Beekman zegt geen gekke bek. En met die foto won het zilveren camera. Dus dat is een foto die me altijd nagedragen zou worden, ja.
Vind je dat erg?
Nee hoor, nee, vind ik ook wel leuk.
Want ik zag vooral heel veel ernst op die foto. Ze waren echt, ze stralen.
Ernst en moe inderdaad, een prachtig beeld.
Ja.
Het voordeel met VVD-kamerleden, ministers, is dat ze altijd naar je toe komen om die foto te recenseren. En ze hebben alle 3 gebeld en een foto nabesteld. Dat was hartstikke leuk.
Echt?
Ja, heel sportief. Want ze zagen ook wel in dat het journalistiek een goede foto was.
Nabestellen, daar heb ik eigenlijk nooit benieuwd.
Nabestellen, ja, leuk hè?
Doen veel politici dat?
Mat of glans, ja. Nee, dit gebeurt regelmatig.
Nog steeds,
inderdaad.
Ja?
De huilende van Miltenburg heb ik het met haar daarna ook over gehad. Zij confronteerde mij er een beetje mee. Dus ik knalde bijna, echt rood hoofd. En ik dacht, nu gaan we het krijgen. Maar zij zag ook in dat een politiek belangrijke foto was.
Wat sportief.
Van haar was ook een nabestelling gekregen.
Absoluut
sportief, Miltenburg is
inderdaad.
Verzamelaar.
Ja, ze zien dat...
ze wilde hem hebben.
Nee, deze wilden ze niet hebben. Ik heb wel een keertje Fred Teven. Die vertrok. En toen kreeg ik een belletje van Hand en Broeken. Die wilde die foto aan hem cadeau doen. Wilde een foto van hem dat hij staat te bellen in de ministerkamer trouwens. Dat...
Heel goed.
Had je daar de deur open getrokken, David?
Nee, hij deed het gordijn open. En goed, hij stond voor het raam stond hij te bellen tijdens de bonnetjesaffaire. Of de Dolmatov-affaire. De Dolmatov-affaire was dat. En die is toen cadeau gedaan door Hand en Broeken aan Fred Teven.
Oké, jongens. Ja. Luister, we hebben het nu gehad over veel van jullie hoogtepunten.
Ja.
Maar dieptepunten zullen er ook zijn geweest. Kijk, als journalist mis je soms iets, terwijl het voor je ogen gebeurt. Maar als fotografen zullen jullie toch ook wel foto's hebben willen maken.
Ach.
Of dat je rolletje het net niet deed. Toen het nog met rolletjes werd gewerkt.
Ja.
Of dat je batterij op is van een camera. Ik weet het niet. Maar wat zijn, laten we eventjes zo die dieptepunten 1 voor 1 langs gaan.
Ja, dat is goed. Ik kan een heel koffietafelboek vullen met de gemiste momenten. Als ik ze zou hebben. Maar dan zijn het geen gemiste momenten meer. In de tijd dat nog een filmpje in je camera ging. Moest je altijd kijken hoeveel beeldjes je nog op de rol had. En dat was ik een keer vergeten toen Yasser Arafat bij Wim Kok op bezoek was. En Arafat die zag natuurlijk prachtig uit dat... gewaad. En die vanuit het autoraampje zwaait hij zo naar Wim Kok. En ik zie het gebeuren en ik druk af en ik merk dat die film aan het terugspoelen is. Dus ik zie hem nog steeds zwaaien, maar ik zat zo. Dat is 1. Ik heb er nog 1. Het was een demonstrant, die had een keer een masker op van Balkenende met een Pinocchio-neus. Echt superleuk. En de echte Balkenende zou langslopen. Vanaf het torentje naar de vergaderzaal.
Heerlijk.
En ik stond daarnaast collega Ed Oudenaarde van het ANP. En een beveiliger die vindt het nodig op een of andere reden om zijn gehele grote hand voor mijn lens te houden. Dus ik heb dat niet. En s'avonds belt de Volkskrant op van, hey, we zien een hele leuke foto op het ANP. Hartstikke leuk, een demonstrant met een Pinocchio-neus. Nou, het hele verhaal. En dat had ik niet, ja, niet door eigen schuld, maar door ja, die lul
waarom?
Van die bewaker.
Waarom?
Die weet ik veel. Hij deed het. Zo, ja, dat was een beetje het begin van die beveiliging of zo. Dat ze heel nerveus waren. En die ging gewoon in zijn hand. En het was ook niet zo'n mooie foto dat ik nog net die hand zag. Het was gewoon helemaal zwart, niks, nul. Dus dat is ook weer zo'n mislukking. En je hebt natuurlijk 100 keer dat je denkt van nou, die politicus, die minister gaat daar weglopen. En dan sta je helemaal klaar. En het gaat allemaal anders. Maar dat is de kracht die je moet hebben. Dan moet je om jezelf kunnen lachen.
Ja.
1 dag ziek van zijn. Goed ziek.
Ja, dat werd bij mij steeds minder.
Wanneer werd jij goed ziek van, van het missen van een foto?
Plenaire zaal. Goed positie gekozen voor Ariep, die net gekozen was tot Tweede Kamervoorzitter. En ik dacht dat ik perfect stond en ik stond helemaal aan de verkeerde kant. En zij deed toen volgens mij een soort van hoofdknuffel met Samson. Ze staan echt met hun voorhoofden, staan ze tegen elkaar aan. Oh, wow. En het is echt een prachtig moment. Heel mooi vastgelegd door Bart Maat, die daar vervolgens ook een prijs mee heeft gewonnen. Ja, dan sta je helemaal verkeerd en dan heb je niet eens een matig beeld, maar je hebt gewoon echt niks. Je hebt vaak dat je nogal iets hebt. Had je 1 foto van Arafat? Toen je rolletje terugspoelde? Of had je echt helemaal niks toen?
Nou, ik had natuurlijk wel iets. Maar dat was in aanloop naar de foto die het moest worden. Dus nou, dat is toch... Nee, je hebt het mooiste heb je niet. En daar bouw je van.
En soms gebeurt er niet iets wat je hoopt dat er gebeurt. Want je hebt het een paar keer gehad, Martijn, over Bert Verhoeven.
Ja.
En die heeft een fantastische... Het zijn 2 of 3 foto's van Wim Kok.
Ja.
Op verkiezingsavond.
Ja.
Voor een tv met een bloknoot op zijn schoot en een pen aan het wachten op het moment, wordt hij premier of niet? En dan vervolgens de ontlading. Hoewel dat er overigens...
Een hele grote leesbril op hebben voor overgebogen.
En dat mocht je toen nog maken?
Nou,
dus
Bert had een opdracht van het Rijksmuseum om een jaar lang de Partij van de Arbeid te volgen.
Want dit zijn echt...
Hij was echt, nou ja, Amerikaanse president hebben een eigen fotograaf. Hè? De Obama, die heeft prachtige foto's door Piet Sossa. Toevallig, hoe mooi kan het zijn in je leven, ook de White House photographer van Ronald Reagan was. Heb je dan een mooi leven als fotograaf? Ik ben niet vaak jaloers, maar op meneer Sosa wel.
Ook op de uren die hij gemaakt heeft?
Nou ja, dat dan weer niet. Maar ja, Bert had gewoon toegang tot Kok als enige in het kamertje van Koks Habbema in de stad Schouwburg. Ja, en die man die ziet gewoon in zijn uppie dat hij minister-president wordt. Nou, die foto heeft natuurlijk altijd in mijn hoofd gezeten. En in 2012 fotografeerde ik in mijn laatste jaar voor de Volkskrant. En ja, dan fotografeer je veel Partij van de Arbeid. Dat is nou eenmaal zo. Dus ik had alles van Samson. En daar kon ik het ook wel redelijk goed mee vinden. Dus ik had een enorme inspanning gedaan met hulp. Om hem te kunnen fotograferen op zo'n Bert Verhoef moment op de uitslagenavond. Hij zou naar Paradiso gaan. En ik had voor elkaar gekregen dat ik een hotel 200 meter verderop daar mocht zijn. Heel veel mensen in die kamer. Ik denk, oh shit, het wordt niks, want ik wil die man alleen hebben. Hij wordt tweede en ik denk dat hij het voor de foto deed. Hij ging een beetje naast die tv staan met zijn kop omhoog van, oh shit.
Denk je dat hij dat voor de... Ja?
Dat
had je
hem
verteld van die foto van Kok en dat je dat...
Nee.
Maar
dus
goed, hij
ik had wel een goede foto.
Het is een hele mooie foto en je ziet de gelijkenissen ook al qua tv. En alleen hier is teleurstelling en niet wat je had gehoopt.
En hij is voor je gevoel niet puur genoeg? Of?
Ja, dat weet ik niet. Ik was er wel blij mee.
Kunnen we hem bellen nu? Even vragen hoe we...
En daarna ging ik naar Paradiso met in de wetenschap dat ik dat al naar de krant had gestuurd. Dat was natuurlijk echt wel heel erg leuk.
Ja.
En het was 2012.
En om 12:30 zitten wij nog in die perskamer in Paradiso. En er wordt op tv worden de voorpagina's van die dag besproken. Dus ik zit daar en iedereen ziet mijn foto van, Jezus, was jij daar? Nou, bijna collegiaal uitgescholden, ze gunden het me wel. Maar ja, dat was natuurlijk een mooie truc. Maar dan heb je dus wel profijt dat je iemand wat langer kent.
Ja.
En ja, dat je...
Weet je waar ik altijd echt nieuwsgierig naar ben? Want jullie komen op plekken, hier bijvoorbeeld. Maar ik zie jou vaak, David, ook wel eens achter vak K, weet je wel. Je komt op plekken en dat betekent dat je ook dingen hoort. Mag je daar wat mee? Zijn er afspraken over?
Een officieel standpunt hierover horen. Je mag er uiteraard niks mee.
Ja.
Het wordt ook wel een beetje in de gaten gehouden. Ik weet niet of het ook voor jouw briefje van Wilders foto was. Maar als je nu je camera omlaag richt vanaf de publieke tribune, dan staat er echt vrijwel direct een bode naast je dat je niet omlaag mag fotograferen.
Is dat een ongeschreven code of is het gewoon de regel dat je daar niks mee mag?
Ik ken het niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat dat wel gewoon geschreven. Er is een heel...
Nou, een paar jaar geleden mochten wij daar ook niet meer fotograferen. Hè? Die ring achter die plenaire zaal.
Ja.
En het bleek later dat ze de fotografen vergeten waren. Want het ging vooral om filmen, lees, geluid opnemen. Toen heb ik met Serge Lichtenberg nog een inspanning gedaan om dat recht te trekken. Dat ging eigenlijk verrassend makkelijk. Oh, we zijn jullie vergeten. Want hetzelfde groepje van 5 mensen, nou ja, die zijn wel te vertrouwen. Maar eigenlijk is toen de ongeschreven afspraak gemaakt van ja, geluid, niks mee doen.
Plus laten zien dat je daar aan het fotograferen bent.
Ja.
Je moet echt zorgen dat je even contact hebt.
Dus je hoort ook niks eigenlijk.
Dat je echt zichtbaar bent, dat ze weten, er wordt nu een foto van me gemaakt. En als een politicus aangeeft van nou, liever even niet, dan moet je dat ook respecteren. En dat is hoe het werkt. Maar je ziet wel eens wat kleine dingetjes, dat heeft volgens mij ook wel op Twitter gestaan, dus dat kan gewoon. De theekannetjes van Partij voor de Dieren. Die hebben dan hun eigen theekan met een labeltje erop met oude hand en
waarom?
En teamen. Ja, geen idee. Zodat ze weten wat voor thee ze hebben. Dat was dus een aantal jaar geleden. En nu is alleen oude hand er nog. En nu staan er 3 theekannetjes met alle 3 het labeltje oude hand erop. Dus,
oh, wauw.
Ja, ik ben wel heel benieuwd wat er dan voor verschillende soorten thee in zit. Een soort van turbo thee voordat je...
Ja.
En je houdt een beetje afstand. Hè? Als daar Klaver en Asscher overleg, ik noem maar wat. Of oppositie en regeringspartij. Dan ga je er ook niet heel dicht bovenop staan. Het is juist ook leuker om een beetje die omgeving te zien. Want het is wel mooi... Dat is nou wel weer een mooi fotogeniek gedeelte van die plenaire zaal. Die ring daarachter. Dus
ja, het licht valt uit.
Ja, dat vind ik wel heel mooi. Dus je houdt je ook wel een beetje in de wetenschap dat je volgende week er weer staat. Of nog erger de dag erna.
Ja, maar toch, ik ga toch een gewetensvraag stellen. Stel je hoort daar, je vangt daar toch iets op over, weet ik veel, Klaver en Asscher die je iets afspreken.
Nou, dat is van mij moeilijk. Ja, ik werk niet meer vast voor een krant. Maar ik kan me voorstellen als je elke dag samenwerkt met de Haagse redactie, zoals ik jarenlang heb gedaan bij de Volkskrant. Ja, dan, nou, dat is moeilijk.
Deze houden we even
in mijn jonge jaren had ik het wel gedaan, denk ik.
Ja?
Ja, denk het wel.
Als het wereldnieuws is?
Ik was zo... Landelijk?
Ja, weet je wel.
Het voelde zo als mijn krant.
Stel je zou 2 coalitiepartijen horen praten over dat het kabinet die avond valt.
Ja, dan...
Ja.
Ja, dat, toch?
Dat, uiteraard.
Mag hopen van wel.
Maar, dit was niet in de wandelgangen, dus gewoon te vermelden. Die Menno Snel die trad af.
Ja.
En bij de ingang van de Tweede Kamer liep er een voorlichter langs en die zei hij gaat direct weg. Gewoon als een kleine heads-up, dat je weet dat er niet eerst een heel debat volgt en zo, maar dat hij dus binnen no time weg is. Nou, dat geef ik dan uiteraard wel eventjes door, want ik stond toen voor NRC. Er was toen 1 NRC-journalist om dat debat te volgen. Nou, er wordt dus wel direct even op volle oorlogsterkte naar de plenaire zaal
maar
gegaan.
Ja, dat is niet ja. Dat is ja. Soort...
Maar je hebt dus wel dingetjes die je opvangt, die je soort van in vertrouwen als fotograaf worden gezegd, dat je dat dan eventjes deelt met je redactie. Dat je gewoon samen een zo mooi mogelijk journalistiek product kan maken ook.
We zouden nog even terugkomen op het contrast tussen vroeger en nu. Hè? En waar ik wel benieuwd naar ben, is het kunnen hebben van een slechte foto door politici. Dus stel, ze staan ergens niet heel erg charmant op. Of stel, je hebt ze op een moment dat het voor hen niet heel lekker uitpakt. Word je daar dan op aangesproken? Want jij had het, Martijn, net al even over Pechtold. Die zei dit vandaag een beetje dik, maar dat is een beetje grappend. Maar...
Als ik een foto had die niet zo gunstig was voor de VVD, dan kreeg ik altijd wel een recensie van Rutte. Dan zei hij van, je bent zeker wel tevreden met de krant van vandaag. En bij die zilveren camerafoto was die volgens mij fractievoorzitter. Toen kwam hij naar me toe, gaf hij een hand, zei hij gefeliciteerd met die rotfoto. Een rotfoto van Rutte is dus, kan 2 dingen betekenen. Of zo makkelijk gekke bekfoto waar ik het over had. Dat hij net even raar doet. Die worden ook wel gemaakt en helaas gedistribueerd. Maar een rotfoto kan ook zijn dat hij respect heeft voor jouw journalistieke prestatie. Dat je dat toch hebt weten te vangen, zeg maar.
En was dat anders in de tijd van, weet ik veel, Balkenende of zelfs daarvoor?
Ja, het gewicht wat toen aan een foto werd toegekend was gewoon lager of zo. Het stond wel in de krant, maar dat was een papieren ding en dat ging weer voorbij. Het is nu, nou ja, deze week hadden we dat bekhouden van Rutte. En daar monteert Sander van der Wulp van de NOS gewoon een beat onder voor zijn vlog. En ik denk, ja, weet je, dat is toch wel de tijd van nu. Als hij nu 1 keer chagrijnig zegt bek houden. Dat is gewoon natuurlijk een faux pas van Rutte. Die moet later ook zeggen, ik had moeten zeggen, ik moet mond houden. Lieve supporters van Feyenoord en Willem II. Dan, je wordt nu zo ongenadig gestraft dat ze gewoon wel heel erg daarmee bezig zijn. Rutte heeft ook ooit in een interview, volgens mij was het in Buitenhof programma gezegd, dat je fotografen tevreden moet houden om ze mild te stemmen in hun fotokeuze. En dat impliceert dat hij denkt van ja, een fotograaf is uit op het slechte. Hij wil me pakken. Terwijl ik met Theo Reitsma in gedachten gewoon verslag wil doen van een debat.
En als, zo neutraal mogelijk.
En als hij 10 keer gaapt, maak ik een foto dat hij gaapt. Gaapt hij 1 keer, dan vind ik dat niet relevant. Dus de afweging die ik dan
precies
maak.
Precies dat, ja. Als iemand de hele tijd in zijn gezicht loopt te wrijven omdat hij het heel warm heeft of wel emotioneel is van het een of het ander, dan kan je dat maken. Maar
Om zich om het concreet te maken, tijdens de APB hadden we even contact. Hè? Omdat het was opgevallen dat Schouten heel vaak met haar hoofd in haar handen liet rusten, bijvoorbeeld.
Ja. Dat was inderdaad duidelijk dat zij het zwaar had of dat het lang duurde, dat ze misschien moe was.
Dan voelt het wel oké om daar.
Ja, omdat ze ook gewoon een heel groot gedeelte van het debat met haar hoofd in haar handen zat. Ja. Het is niet dat je dan wacht tot ze dan dat heel even doet.
Maar er gaan ook wel fotografen nu heel kort door de bocht. Hè? Dat als iemand in zijn ogen wrijft na het afdoen van een leesbril of dat je daar een foto van maakt. En dan lijkt het net of iemand huilt. Dat was ooit bij Wilma Mansveld. 3 weken voordat ze echt weg moest vanwege die Vira. Kwam er een foto, ik geloof via het ANP, de wereld in dat ze Mansveld, als ze de leesbril afdeed, ging ze in de ogen wrijven. Het lijkt net alsof ze huilt. En de redactie van Metro, die had natuurlijk geen journalist hier op het Binnenhof, die slingerde die foto op de voorpagina. Mansveld in tranen stond erbij. Ze heeft niet gehuild. Sterker nog, dat debat is toen heel goed doorgekomen. Dus als je zo'n foto maakt, heb je wel een verantwoordelijkheid om te bedenken, ga ik hem sturen? En als ik hem stuur, moet ik er eigenlijk bijzetten wat de context is.
Misschien zelfs even bellen met de redactie.
Dat dus de regel voor jullie is wel van, als iemand het 1 keer doet, dan is dat niet.
Dat in ogen wrijven, dat vind ik heel ingewikkeld.
Dat sowieso eigenlijk niet. Maar als iemand nou echt de hele tijd in zijn ogen zit te wrijven, dan weet je dat niet een momentje is. Of waar.
Ben jij veel aangesproken op foto's, David?
Nee, niet zo heel veel. Nee, ik probeer toch altijd wel. Zou ik zelf zo gefotografeerd willen worden?
Nou, heeft Thierry Baudet bijvoorbeeld wel wat over die foto met wijn en een sigaret, zegt hij daarom?
Nee, zijn voorlichter die zei voor de gein dat ik was voor heel iets anders met die voorlichter in gesprek. En toen hij erachter kwam dat het mijn foto was, zei hij voor de gein even dat ik weg moest. Maar het gesprek dat ging heel prettig verder daarna. Dat was een grapje. Nee, maar je krijgt eigenlijk nooit echt op je donder. Ik in ieder geval niet. Omdat je dus ook bepaalde codes vasthoudt. Met het debat met Grapperhaus. Met de 1,5 meter bruiloft situatie. Ja. Toen was hij wat geëmotioneerd. Hij liet zijn hoofd hangen.
En je hoorde het aan zijn stem.
Je hoorde het aan zijn stem inderdaad, maar er is geen traan uit zijn ogen gekomen. Okay. Hij heeft vervolgens 2 keer in dat debat heeft hij in zijn elleboog gehoest of geniest. Daar zijn foto's van gemaakt. En tot mijn verbazing stond dat 's avonds laat, krant naar de drukker, NRC Next, stond het op de voorpagina. Niet met Grapperhaus in tranen, maar wel iets met emotie en noem op. Dus ik heb als een gek heb ik de krant ook gebeld. Het was niet mijn foto trouwens, maar gezegd, jongens, er zijn geen tranen geweest. En op dit moment dat jullie nu gebruiken, hoest hij in zijn elleboog. Dus dat klopt dan niet met de werkelijkheid. En daar ben ik ook wel achteraan gegaan.
Ja, heel goed. Maar ja, dan moet je dus gewoon checken. Maar een persbureau verspreidt dat soort foto's. Ja, en niet iedereen. Nou ja, dat is hetzelfde als met elke journalist. Of je nou voor de radio werkt of stukken voor de krant schrijft. Het is gewoon. Ja, het moet gewoon een journalistieke weergave zijn van wat het is. En de foto's, dat kan heel suggestief werken, hè?
Ja, het beeld zegt natuurlijk. Ik bedoel, ik kan een stuk van 1000 woorden schrijven. Maar als je met 1 foto kun je dat natuurlijk laten zien.
Ja, je vertelt daar het hele verhaal mee, inderdaad.
Ja, ja. Ja, en als je met een foto iemand breekt, dan moet het wel kloppen.
Precies. En dit vind ik heel erg interessant. Want we hadden het even helemaal aan het begin. Geen enkele krant heeft meer een parlementair fotograaf in dienst. Of überhaupt fulltime, weet je wel, aan de slag. Dus dat betekent voor de sector, of voor jullie vakgebied, dat veel fotografen aan de ene kant freelance fotograaf zijn als parlementair fotograaf. En aan de andere kant werken voor bijvoorbeeld ministeries.
Ja.
En daar hadden we het even over in aanloop naar deze uitzending. Ja. En ik vind dat toch best een beetje ingewikkeld. Doen jullie dat?
Ik ook eigenlijk niet, omdat ik echt uit de journalistiek ben. Sporadisch werk ik voor het ANP of als David op vakantie is voor het NRC. daar moet je wel goed over nadenken als je dat doet. Het komt nu voor. Er zijn,
komt heel, best wel veel voor, toch?
Ja, er zijn fotografen die op het Binnenhof zijn en daar ook buiten het Binnenhof. En die ook in een aanbesteding zitten bij de Rijksoverheid. De Rijksoverheid kiest elke 4 jaar een mannetje of 40. En dan kan je portretten maken op een congres of werkbezoek van een minister met de koning. Ik heb portretten gemaakt van het Koninklijke Huis. Allemaal hartstikke leuke foto's. Maar je moet wel bedenken dat het door een ander filter gaat. Kijk, als ik die camera heb en ik ben bezig, dan fotografeer ik op mijn manier. En het is niet, dan weet ik niet, dan maakt het mij niet uit of ik voor het ANP werk of voor het ministerie. En ik stuur bij het ANP, maak ik de fotokeuze. En bij het ministerie stuur ik ze naar een opdrachtgever.
Maar als jij voor het ministerie filter zou werken, stel jij werkte voor het ministerie van Justitie en Van der Steur stapte op.
Ja.
Zou jij dan dezelfde foto's hebben gemaakt als dat je dan voor de Volkskrant die foto's
hebben? Ik heb een concreet voorbeeld. Ik werk ook voor de gemeente Den Haag. Ik ken Richard de Mos vrij goed. Ook uit zijn tijd als Kamerlid en uit zijn korte tijd als wethouder. En ik werd door het ANP gevraagd of ik hen kon helpen met contacten. En toen heb ik dat niet gedaan, omdat ik nu meer gemeentefotograaf ben dan fotojournalist. En ik heb ook al bedacht dat als de Mos weg moet of burgemeester Krikke weg moet, dan ga ik daar niet voor het ANP een foto maken. Ik heb daar een streep getrokken, omdat ik nu vooral gemeentefotograaf ben.
Hoe zit dat bij jou, David?
Ik doe niks voor de overheid.
Is dat een bewuste keuze?
Nee, dat is geen bewuste keuze. Ik heb wel meegedaan aan die tender, aan die aanbesteding. Maar de fotografen die ik ken die wel voor de overheid fotograferen, die sturen dat bijvoorbeeld ook niet in voor journalistieke fotoprijzen.
Nee, precies.
Want je komt dan ergens waar je niet als journalist zou kunnen zijn en je fotografeert het ook anders. Fictief voorbeeld, als er een minister op bezoek gaat bij een corona-afdeling en die heeft geen mondkapje op. Als je daar voor de overheid staat te fotograferen, dan realiseren ze dat, doet hij daarna een mondkapje op en wordt alleen die foto gebruikt. Als fotojournalist maak je die foto natuurlijk wel. Als een minister zo dom is om zonder mondkapje in zo'n situatie te zijn, dan is dat nieuws en laat je dat zien. Maar er gaat, wat Martijn ook zegt, er gaat een filter overheen.
Stel, jij bent fotograaf voor NRC Freelance en je bent ook fotograaf voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Ollongren gaat naar een bouwklus. En er gebeurt precies wat jij nu zegt, het fictieve voorbeeld. Ik zit me dan echt af te vragen,
ja,
heeft dat dan niet invloed? Laten we even kijken naar de schrijvende kant van journalistiek. Hè? Ik zou natuurlijk nooit webredacteur kunnen worden voor een ministerie of voor een politieke partij. Nee. Dat kan gewoon niet, want dat zijn echt twee verschillende petten.
Ja.
Ik ben in vaste dienst.
Freelance schrijvend journalisten.
Zou ik ook nooit op die manier doen. Dan denk ik, dat zijn echt twee werelden die iets te veel.
Ja, binnen fotografie kan dat dus.
Het wordt niet gevraagd. Kijk, bij die aanbesteding moet je gewoon een VOG overleggen. Verklaring omtrent gedrag. Alleen je moet voor jezelf een soort verklaring bedenken. De jongens die het allebei doen, daar sta ik echt voor in. Als Rutte aftreedt, maken zij die rotfoto. 100%. Ze zijn ambitieus, ze zijn goed. En dan, al maken ze ook heel veel foto's voor het ministerie van Algemene Zaken. Ze gaan echt die foto maken. Ze gaan op het moment dat Rutte aftreedt niet zich inhouden, omdat ze bang zijn dat ze dan anders geen opdrachten meer van zo'n ministerie krijgen. Het is natuurlijk wel, ik ben het met je eens, het is een hele lastige situatie. Welke fotograaf kan nog alleen van de krant leven? Nou, bij de Volkskrant zijn het er twee. Bij het AD is er één. En ik denk bij het NRC dat elke fotograaf die vaste freelancer is ook andere dingen ernaast doet. Als je dan voor de Rijksoverheid gaat werken en je bent politiek fotograaf, ja, dat is wel lastig. Dat is wel lastig. Dan zou ik, en ik heb het de tijd gecombineerd, dan zou ik de klussen van een ministerie wel aannemen. Een congres of zo, daar kan je geen bel aan vallen. Maar als je dan de opdrachten aanneemt waarbij je in een precaire situatie komt, ja, dan dat is dan wel lastig. Maar
werkbezoeken zijn echt wel situaties die je graag als journalist zou willen maken, omdat daar de leuke spontane dingen gebeuren.
Ja, maar de bewindspersonen gaan er ook vanuit dat jij je aan die regels houdt. Ik werk veel voor sociale zaken, binnenlandse zaken, financiën. En ja, dan ben je heel dicht op een minister gedurende een langere tijd, ook op Prinsjesdag. Stel je voor dat ik ook voor het ANP zou werken. Dan geldt eigenlijk hetzelfde als wat je oppikt bij vak K. Ja, dat moet je dan nu helemaal niet doen. Maar ik geef toe, het is slecht dat het... slecht. Het is heel ingewikkeld. Je moet daar heel goed over nadenken. Ja. En ook je grens trekken. Wat ik bij in het geval van Richard de Mos dus heb gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Dat voelde niet goed.
En de meeste fotojournalisten doen dat gelukkig ook wel.
En de meeste klussen die ze voor ministeries krijgen zijn portretten van beëdigde ambtenaren. Voor een lekker uurtarief, gewoon even lekker geld
zo
pakken.
Zo saai is het dan ook wel weer.
Het is best wel saai.
Ja.
Ja.
Nog één ding om mee te eindigen. Want jullie zullen allebei wel iets of iemand hebben waarvan je denkt, als ik dat ooit nog op de foto zou kunnen krijgen, dan ben ik een zeer gelukkig mens. Of werkt dat niet zo?
Oh, ja, nee, daar hoef ik niet lang over na te denken. Een portret van prinses Beatrix.
Oh ja?
Ja, die heeft zo'n schitterend hoofd. Dat is prachtig. Die zou ik heel graag een keertje portretteren.
Probeer je dat dan?
Nee, bij deze. Ja. Dus ze luisteren mee.
Ik wordt geluisterd.
Nee, dat is iets wat ik echt al jaren wil. Zij is een aantal keer echt heel mooi geportretteerd. En dat, die staat hoog op de lijst. Maar voor de rest, ja. Nee,
dit is geen nee. politieke wens.
Nee, oh nee, helemaal niet. Nou ja, ik zou graag een keer de Piet Souza zijn van de minister-president.
Bestaat
politiek.
Niet, hè? Bestaat niet.
Nee, bestaat niet. Maar we eindeloos gelobbyd om wel inderdaad dat wat meer te kunnen volgen. Koffie drinken op het torentje met voorlichters, met hoge voorlichters en zo. En ja, of het nou de voorlichter is of de premier, ze willen het niet.
Nee.
Maar voorgaande premiers ook niet.
Balken is ooit heel dichtbij geweest. Dus bijna, het is iemand geweest die dat op het punt stond te gaan doen. Noem maar geen namen, maar uiteindelijk werd het toch te tricky. Want ja, die foto's die gaan bij die fotograaf thuis op een harde schijf. En wat gebeurt er daarmee? Volgens mij heeft het te maken met het feit dat we ook een koning hebben. Dat de minister-president van dienst dan te belangrijk gaat worden. Ik weet het niet wat het is. Ik heb het ook geprobeerd.
Wat echt zonde is, want het is geschiedenis die er gemaakt wordt. Echt nou, kleine, ja, ik zou heel graag bijvoorbeeld het telefoontje na MH17. Het telefoontje van Rutte aan Poetin. En dat slaat helemaal nergens op, want het is dan Rutte die op het torentje zit met een telefoon in zijn hand. Maar voor zover ik weet is daar geen beeld van, terwijl dat wel...
Ja, maar er worden echt foto's gemist nu. Ik heb voor het ANP een keer
We hebben
een
het nu overigens voor duidelijk over persoonlijke fotograaf van een minister-president zijn.
Ja, dat zou ik leuk vinden inderdaad. Maar...
Ja, maar dat gebeurt niet. Ik heb voor het ANP een keer een foto mogen maken op Paleis Noordeinde als Rutte zoals elke maandag met de koning gaat overleggen.
Ja, ik heb het gezien. Ja.
Maar het werd een hele erg opgeprikte foto. En er is... Geen, nou één, ook zo'n opgeprikte foto van Rutte met Beatrix. En er is geen foto van Beatrix met Balkenende. Die hebben toch jarenlang elke maandag hebben ze daar samen gezeten.
Ja, en dat mist dus. Ja. Maar als je dus één keertje wordt ingevlogen om even 5 minuten zo'n geforceerd moment te maken, dan wordt het een geforceerd moment. Je moet er dus vaak bovenop zijn en onderdeel van
het
belang.
Ik denk dat je pitch hebt gegeven nu. Dus als er wordt geluisterd, dan kan niet anders.
We zijn allebei beschikbaar.
Dan,
we kunnen misschien ieder een half jaar op en af.
Ja, of gezamenlijk. Okay.
Dus dit is ook jou, Martijn, jouw wens?
Ja, nog steeds, natuurlijk.
Is er nog iemand waarvan je denkt, die wil ik echt zo graag een keer op de foto zetten?
Nou, dit zit vooral in dat torentjesfotograaf. Ik vind echt dat... Nou ja, een prachtig voorbeeld. Rutte geeft een historische toespraak in het begin corona. Mm. En ik zit thuis en ik denk na een kwartier, ik ga even op het ANP kijken wie de foto heeft gemaakt. Er is geen foto van. Rutte met cameramensen in het torentje die daar gewoon... Het is Rutte in het torentje, maar de entourage en je ziet aan hem dat het ernst is. Daar had een foto van moeten komen.
En er is dus geen overheidsfotograaf bij aanwezig geweest. Nee. Er hebben meerdere kranten en persbureaufotografen geprobeerd om daarbij aanwezig
te zijn.
Ze hebben
het gewoon bewust niet
gedaan dus. Nee, het is een bewuste keuze om dat niet te laten fotograferen.
Ja, dat vind ik echt een ontzettende fout.
Het kan niet anders dat een van jullie nu wordt gebeld. Ik bedoel, als ik dit zo aanhoor...
Ik heb mijn telefoon op stilstaan, maar we gaan straks wel even kijken.
Het wordt zaterdag pas uitgezonden.
Oh.
Hey, dank jullie wel. David van Dam en Martijn Beekman. Even voor wie dit heeft gehoord en denkt, ik wil meer van die foto's zien. Jullie Instagram-pagina's?
Mijn Instagram is voornamelijk gevuld met katten en andere rare dingen. Maar je mag rustig kijken op David van Dam.
Martijn?
En ik ben op Instagram foto Martijn Beekman op z'n Hollands met een F.
Nou, wordt veel kijkplezier, ook kattenfoto's. Dus ben je ook van de kattenfoto's op je Instagram?
Nee, mijn dochter is allergisch voor katten.
Oh, oké.
Okay. Maar dan kan je wel naar foto's kijken dus.
Ik ben dol op jouw kattenfoto's. Ze zijn van veel Nijhuis ook.
Ik kan prijswinnende foto's maken en dan krijg je een x-aantal likes met kattenfoto's 10 keer zoveel. Dus echt bizar.
Nou,
een
betere Instagram aankondiging heb ik nog niet gehoord. Jij ook weer bedankt voor het luisteren, redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulsdonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan!